Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en live radio? Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over een opnieuw zwaar debat in de Tweede Kamer. Daar zal premier Rutte zich vandaag en morgen moeten bewijzen dat hij dit keer wel woord kan houden als het aangaat om de genoegdoening en compensatie voor de Groningers. Gaat dat Rutte lukken? Er wordt gesproken over het aardgasdebat dus. En iedereen in ons land moet ervan uitgaan dat zijn of haar data zijn gelekt of dat dat nog gaat gebeuren, zegt de autoriteit persoonsgegevens bij de presentatie van een datalekrapportage over het vorige jaar. Niet heel erg prettig nieuws. Hoe bereiden mijn panelleden zich daarop voor dat al hun informatie op straat ligt? Dat ga ik zo meteen bespreken om 11:30 met Vreneli Stadelmeijer, directeur van SheConsult, en Geert Noordzij, gemeenteraadslid in Amsterdam voor de PvdA. Goedemorgen allebei.
Goedemorgen.
We gaan beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En het breekijzer heeft te maken met de oorlog in Oekraïne. Je hebt het vanochtend ongetwijfeld meegekregen. Een dam bij de door Russische troepen gecontroleerde Oekraïnse stad Nova Kakhova in de Zuid-Oekraïnse regio Gerson is vannacht verwoest en ingestort. Omwonenden van het gebied worden momenteel geëvacueerd. Onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan vertelde eerder deze ochtend meer over dat gebied en wat daarvan de gevolgen zijn van die damdoorbraak voor de inwoners daar.
Dan heb je een gebied te pakken met zo'n 2 miljoen inwoners. En inderdaad, die dam zorgt ervoor, of nou ja, het waterreservoir daar zorgt ervoor dat de krim van drinkwater wordt voorzien. Geen wonder dus ook dat vanuit Russische zijde nu wordt gezegd dit is een terroristische daad vanuit Kiev. Want hiermee raak je onze inwoners. Oekraïne zou heel graag natuurlijk de Krim weer willen bevrijden.
Ja, de vraag is dus, wie is hiervoor verantwoordelijk? Nou, als we dan kijken naar bijvoorbeeld Marten Kruijf, generaal buitendienst, oud-commandant der landstrijdkrachten. Ja, die zet zijn geld in op de Russen.
Als je het naar militair nut kijkt, dat is er één. En een tweede, dit doe je niet zomaar. Daar heb je echt uitgebreide vakkennis op het gebied van demolitie, zoals het heet, nodig. Dus dat duidt ook op een krijgsmacht. Ja, dan zet ik mijn geld voorlopig in op de Russen. Dit hebben gedaan, want die hebben daar militair gezien het meeste voordeel van.
Ja, verder zei hij, deze verwoesting van die dam, dat is waarschijnlijk een oorlogsmisdaad.
Het is overigens, in het oorlogsrecht is het best wel een misdaad, hè, dat je dit soort dammen opblaast en burgers erbij betrekt. Dus wie het heeft gedaan, dan ga je wel over de grens heen van wat wij met z'n allen hebben afgesproken.
Nou, inmiddels is in de regio de noodtoestand afgekondigd. En ook westerse politici, Tweede Kamerleden, de Britse buitenlandminister Cleverly, die trouwens in Oekraïne is momenteel, Jens Stoltenberg van de NAVO, Charles Michel van de Europese Raad, die wijzen allemaal naar Rusland. Ja, en dan is de vraag, en nu? Hoe nu verder? Ons breekijzer vandaag is, de verwoesting van de Oekraïnse stuwdam vereist een keiharde internationale reactie. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Ben je het ermee eens? Is dit opnieuw het bewijs dat Rusland ieder internationaal oorlogsrecht aan zijn laars lapt en moeten daarom de internationale gemeenschap zijn tanden laten zien? Of moeten we oppassen om te snel en te fel te reageren om te voorkomen dat deze oorlog nog verder escaleert? 020-468-4x0 als je wil meepraten. Dus 020-468-4x0. Wil je niet bellen, maar wel stemmen, dan kan dat via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Krijg je over 20 minuten een tussenstand van me, maar het beste is als je even belt, dan praat je mee in de uitzending. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe Vreneli en Geert erover denken, maar ik begin bij Peter Weininga, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, en onze Rusland-correspondent Joost Bosman. Goedemorgen, heren.
Goedemorgen.
Peter, ik begin bij jou, onze breekijzer vandaag. De verwoesting van de Oekraïnse stuwdam vereist een keiharde internationale reactie. Wat vind jij?
Het vereist zeker een internationale reactie. Dat gebeurt eigenlijk ook al. Vele mensen spreken daar hun afkeuren over uit. Ik denk dat het belangrijk is, omdat we nog niet zeker weten wie het heeft gedaan, dat er wordt aangedrongen op een onderzoek daarnaartoe, voor zover dat überhaupt kan plaatsvinden op dit moment. En dat als er inderdaad sprake is van opzet bij een van de twee partijen, dat er ook wordt aangedrongen op internationale vervolging. Want zoals Marten Kruijf al zei, als je dit soort dingen doet zonder rekening te houden met de veiligheid van burgers in een gebied, dan ben je een oorlogsmisdrijf aan het begaan.
Ja, het gaat om vele duizenden mensen die daar wonen. Ik hoor bij jou enige voorzichtigheid als het gaat om wijzen naar Rusland, dan wel Oekraïne. Terwijl ik allerlei Europese politici zie, westerse politici, die daar toch wat makkelijker mee omgaan. Hoe zit dat?
Ja, dat moeten die politici weten. Ja. Ik bedoel, ik kijk nou wel even naar de feiten. En de feiten zijn gewoon, de dam is kapot, opgeblazen. Er gaan ook filmpjes van rond. Wie dat heeft gedaan is zeer de vraag. Ik denk overigens dat het naar alle waarschijnlijkheid wel de Russen zullen zijn. Mm-hmm. Zij hadden de dam ook in bezit. De dam is door de Oekraïners niet terug veroverd destijds, met de inname van Gerson. Ze hebben de dam dus al die tijd in bezit gekregen. Dus met wat er met die dam is gebeurd, is een verantwoordelijkheid van de Russen. Dus het is wel zeer waarschijnlijk dat zij hierachter zitten. Ja. Ze hebben ook militair gezien het meeste baat erbij.
Ja, oké, dat wil ik zo meteen nog verder van je horen hoe dat precies zit. Ik ga eerst naar Joost in Moskou. Ja, Joost, hoe doen de Russische media hier deze ochtend verslag van? Hoe wordt dit hier gebracht bij jou?
Nou, die zegt natuurlijk precies het tegenovergestelde. Die zegt, ja, dit is een aanval geweest van een Oekraïense raket om 2:00 s'nachts ongeveer. Het opvallende is wel dat de burgemeester van Novokachovka, de pro-Russische aangestelde burgemeester, die heeft gezegd, ja, aanvankelijk, het is onzin, er is helemaal niks ontploft, er is helemaal niks doorgebroken. En pas een paar uur later zei hij, nee, het is wel gebeurd en de Oekraïners hebben het gedaan. Nou, dat is natuurlijk, dat wekt een zekere verdenking. De enige die echt inhoudelijk.
Ja, Joost, we gaan even proberen jou opnieuw te bellen, want de verbinding is wat slecht. Dus dat gaan we eventjes proberen opnieuw op te zetten, zodat we jou goed kunnen horen. Dat is op zich wel handig. Peter, jij zei, Rusland kan hier militair voordeel bij hebben. Hoe?
Omdat het eigenlijk de oversteek van de Dnipro in dat gebied, zuid van zeg maar dat stuwmeer, of stroomafwaarts van het stuwmeer, kan ik beter zeggen, voor de Oekraïners onmogelijk maakt. Je moet een beetje denken aan de Hollandse waterlinie, zeg maar, zoals wij die ook ooit hebben gebruikt. Dat was eigenlijk bedoeld om ons buitenlandse vijanden van het lijf te houden, met name Fransen. En is ook daadwerkelijk zo een keer gebruikt. Nou ja, in feite heeft dit hetzelfde effect. Ik denk ook dat dat de doelstelling is geweest van degene die hem heeft laten springen. En dat wijst natuurlijk ook naar de Russen. Om te voorkomen dat de Oekraïners in ieder geval een deel van hun offensief in het zuiden, zuidstroomafwaarts van dat stuwmeer, kunnen laten plaatsvinden. Om de Zaporizhia's, of de oblasten Zaporizhia en Gerson eventueel te bevrijden. Dus het is een bekende tactiek. Ja. Het feit dat dit gebeurt zonder dat de burgerbevolking is gewaarschuwd of geëvacueerd, maakt het tot een oorlogsmisdrijf.
Ja. En het verwoesten van zo'n dam, dat zou je ook, ja, het is allemaal een beetje cru, maar dat zou je dus ook want het is er in de afgelopen maanden ook al een keer over gegaan. Zelensky heeft er ook al een keer op gezinspeeld, in oktober vorig jaar. Dit zou je in de achterzak kunnen houden voor als je het nodig hebt, zo'n aanval.
Ja, weet je, zoals ik al zei, het is in het verleden veel gebeurd. Ook in de Tweede Wereldoorlog. Denk aan de Engelse luchtmacht die de dijk op Walcheren in 1944 heeft gebombardeerd om het eiland onder water te zetten, om de Duitsers te verdrijven. Ook daar kun je vraagtekens bij zetten. Maar goed, weet je, inundatie, zoals men het dan wel noemt, is een veelgebruikte tactiek in oorlogen. En ja. In Korea is het gebeurd, nu gebeurt het weer. Het cruciale punt is, als je zoiets doet, dan moet je al het mogelijke binnen jouw bereik doen, zeg maar, om de mensen in dat gebied in veiligheid te brengen of het tenminste te waarschuwen. En dat is niet gebeurd.
Nee. Joost, je bent er weer. Jij was halverwege je zin, toen was de verbinding weg. Waar was je gebleven?
Nou, er is dus nog geen officiële reactie. De enige die opvallend reageert op Telegram is Igor Kirkin, ons nog wel bekend van MH17 natuurlijk, de hoofdveroordeelde. Die schrijft, dit is van tevoren gepland, duidelijk. En hij zegt, het is juist andersom. Kijk, met het opblazen van die dam kunnen de eenheden van de Russen die aan de zuidkant van de oever zitten, zeg maar, van de Dnieper, die kunnen daar weggespoeld worden. De munitiedepots ter velde, de troepen, alles wat ze daar hebben, dat komt allemaal onder water te staan. En die troepen moeten daar dus gewoon weg. En vervolgens kunnen de Oekraïners met amfibische landingen, dus met bootjes, de brughoofden slaan aan de andere kant van het gebied, de regio Gerson, dat nog in handen is van de Russen. Maar ja, daarmee gaat hij voorbij aan het feit dat de Dnieper op dit moment gigantisch breed is om aan de overkant te komen. Plus dat over die dam konden ze nog tanks aan de overkant krijgen en panzervoertuigen. En ja, dat gaat over het water toch een stuk moeilijker. Dus veel zeggen is het Kremlin eigenlijk de autoriteiten hier nog zwijgen. Behalve dan de lokale autoriteiten die er een zegje over doen. Ja. Maar ja, goed. In ieder geval op televisie is het duidelijk dat iedereen zegt: nee, de Oekraïners hebben dit gedaan. En ook met name om het Noord-Krimkanaal droog te leggen, hè, wat al 8 jaar lang droog lag. Want de Oekraïners dat in 2014 na de annexatie van de Krim hebben geblokkeerd. Zodat de watertoevoer tot de Krim stopte. Ze zeggen ook: waarom zouden wij dat doen? Terwijl we dat dan net weer open hebben gelegd, hè, na de inval van 2022.
Ik ga zo meteen naar onze bellers, als u wil reageren op het breekijzer. De verwoesting van de Oekraïnse stuwdam vereist een keiharde internationale reactie. Dan pak je je telefoon, bel je nu naar 020-468-4x0. Dan kom je zo meteen in de uitzending, 020-468-4x0. Rondje in mijn panel doen. Geert, ons breekijzer, wat vind jij? Keiharde internationale reactie.
Ja, ik denk dat er zeker harde internationale reactie nodig is. Er zijn natuurlijk ook al veel sancties, maar wat denk ik een belangrijk punt is waar we nu ook naar moeten kijken, is de noodhulp die geboden kan worden. Maar ook op die gebieden zelf waar evacuaties plaatsvinden. Maar ook bijvoorbeeld als het gaat om waterbeheer, de kennis die daar in Nederland van is, gebruiken om te zorgen dat de schade zo beperkt mogelijk blijft. Ja, bij zo'n dam die doorbreekt, het is ook, en daarom is het ook inderdaad zo'n schending van het humanitair oorlogsrecht, het is zo onvoorspelbaar wat er allemaal gaat gebeuren. Dus inderdaad, het heel nodig is dat we vanuit de internationale gemeenschap, ook met de solidariteit die we eerder zien met de opvang bijvoorbeeld, dat we gaan kijken hoe kunnen we nu bijdragen aan de noodhulp die daar hard nodig is.
Ja, Friendly, hoe kijk jij ernaar?
Nou ja, weet je, Iwan, ik ben natuurlijk geen generaal, hè, en ik weet ook helemaal niks van oorlog voeren. Maar ik weet wel veel van de leiderschap en van de psyche van de mens. En als ik dan kijk naar deze nieuwe stap, hè, dan alles wijst toch richting Poetin. Dan past dat in het beeld van een narcistische leider. Hè, met psychopathische neigingen, impulsief, agressief, gebrek aan empathie. Nou, past dat helemaal in dit plaatje. Hè. Maar onderzoek laat ook zien dat deze eigenschappen zo'n leider minder competent maken als leider. Ik denk dat je dan toch moet concluderen dat Poetin eigenlijk gewoon weg moet. Ja. Dat toch de oplossing is. En hoe dat dan moet, dat weet ik ook niet. Maar hij is een uiterst gevaarlijke man. Heel onvoorspelbaar. En die wil je eigenlijk helemaal niet op zo'n belangrijke positie hebben.
We gaan onze bellers 020-468-4x0. Rob hangt al bijna 10 minuten te wachten. Goedemorgen, Rob.
Goedemorgen, Iwan, met Rob Quisterbilt. Ja, Iwan, het is heel triest. Ik vind het een oorlogsmisdaad in maat. En het moet goed onderzocht worden. De schuldigen moeten gestraft worden. Maar het grootste trieste is, in 1943, de Engelse dambusters, een speciale aanval met speciaal ontworpen bommen van de RAF op de Stuwdam en Monen en de Ruhr in Duitsland, waar ook heel veel de burgerbevolking, heel veel mensen verdronken zijn. Heel veel mensen om het leven gekomen zijn. En het wordt nog steeds in Engeland jaarlijks door de squadron, de Dambusser squadron, als een grootse oorlogsdaad, een grootse overwinning gevierd. Dus ja, wat dat betreft is het heel triest. En daarom heeft bijvoorbeeld Engeland weinig recht van spreken.
Dankjewel voor het bellen, Rob. Marco, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ik ben het eens. Er moet zeker onderzoek gedaan worden. Ik wil alleen wel, moeten we voorzichtig zijn met beoordelen wie de schuldig is. Mm-hmm. Aangezien Oekraïne natuurlijk ook vrij corrupt is.
Ja, de desinformatie komt van beide kanten in zijn oorlog. Dankjewel, Marco, voor het bellen. En tot slot van het blokje even Afros. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Zeg het maar.
Kijk, weet je, als ik zie die oorlogen in het Midden-Oosten en allemaal zoveel mensen lijden, die Amerikanen hebben niet een goede systeem gekozen dat ze een drone sturen naar die persoon, als ze weten precies waar die persoon is. Maar deze Poetin, deze man hoort niet meer in Europa, joh. Die man maakt zoveel mensen leven kapot. Zoveel mensen lijden eronder. Waarom kunnen ze die man niet uitschakelen? Eén, daar ben je klaar mee.
Dankjewel voor het bellen, Afros.
BNR breekt. Iwan Verrips.
Met vandaag in mijn panel Vreneli Stadelmeijer van She Consult, Geert Noordzij, gemeenteraadslid in Amsterdam voor de PvdA. En ook bij me zijn Peter Weininga, defensiespecialist van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En Joost Bosman, onze correspondent in Rusland. We praten over ons breekijzer. De verwoesting van de Oekraïnse stuwdam vereist een keiharde internationale reactie. Als je wil reageren, pak je telefoon en bel nu 020-468-4x0. Dan kom je zo meteen nog bij me in de uitzending. Peter,
Mag ik aan Peter vragen waarom deze actie niet gewoon wordt opgeheist door Rusland of door Oekraïne? Waarom zeggen ze niet gewoon wie het gedaan heeft?
Ja, omdat ze dan natuurlijk daadwerkelijk ook vervolgd kunnen worden. Want het is een oorlogsmisdrijf. Dus ja, weet je, dat eigen je niet zo 1, 2, 3 toe. Nee. Ik denk dat dat de belangrijkste reden is. Ja.
Maar als ze dus van tevoren hadden gezegd van, nou, dit gaan we volgende week doen, breng de mensen in veiligheid, dan was het anders geweest.
Dan was het in ieder geval een stukje anders geweest. Het ligt eraan of men dan al het mogelijke heeft gedaan. Dat zegt het internationaal humanitair oorlogsrecht. Je moet al het mogelijke doen wat binnen jouw macht ligt, zeg maar. Dus het kan ook nog zijn dat als je iets doet, dat de rechter uiteindelijk zegt, u heeft onvoldoende gedaan. Okay. Maar dat had de situatie iets anders gemaakt, ja.
Peter, jij zegt, we moeten onderzoek afwachten wie dit gedaan heeft. Hoe ziet zo'n onderzoek eruit? Want ik zei het al, er komt heel veel desinformatie van beide kanten. Dat hoort nou ook helemaal bij een oorlog. Ja, hoe zoek je uit wie dit nou geweest is?
Ja, dan moet je ter plaatse zijn. En je moet natuurlijk met mensen in de buurt spreken. Zoveel mogelijk bewoners in de buurt spreken die weten, hè, van het komen en gaan op die dam. Die kunnen ook vertellen of er daadwerkelijk geschoten is op die dam. Dus dat soort zaken moet je allemaal gaan onderzoeken. Ja, weet je, en dat kan eigenlijk pas na het conflict.
Ja.
Op dit moment is dat gewoon onmogelijk. Maar ik denk wel dat dit op het lijstje komt. Die internationale organisatie die bezig is met het verzamelen van bewijs van oorlogsmisdrijven. Waar ook de Nederlandse marechaussee regelmatig aan meewerkt. Ik denk dat dit weer een van de nieuw te onderzoeken incidenten is.
Ja, als we het dan toch hebben over informatie van beide kanten en hoe betrouwbaar dat is. Gisteren en ook vanochtend hoorden we verhalen van de Russen, waarin zij claimen dat ze dan een groot Oekraïns offensief hebben afgeslagen. Wat maak jij daarvan als jij kijkt naar onafhankelijke bronnen in de regio? Lijkt daar iets van te kloppen of niet?
Nee, daar klopt niks van. Nee. Kijk, de Russen zijn meesters in desinformatie. Ze beschikken al sinds 1957 over een bureautje wat ze noemden Desinformatia. En dat was onderdeel van de KGB destijds. En sinds die tijd hebben ze die kunst al beoefend. Dat wil niet zeggen dat de Oekraïners daar niks van kunnen, want die kunnen het ook natuurlijk. En overigens wij ook, denk ik. Maar het is bij hun wel een vast onderdeel van hun hun methode van oorlogvoering.
Ja.
En als je naar het afgelopen jaar kijkt, dan kun je eigenlijk zien dat die desinformatie plus de retoriek die regelmatig vanuit het Kremlin komt, keer op keer doorgeprikt is. Dat het bewezen is dat het onzin was. Terwijl als je kijkt naar de verklaringen die vanuit Oekraïne komen, dan blijkt dat toch voor het overgrote deel allemaal te kloppen. Dus je kunt eigenlijk nu zeggen, op basis van het track record van beide partijen van de afgelopen, we spreken over 16, 17 maanden, dat je meer betrouwbaarheid kunt schenken aan wat de Oekraïners verklaren dan wat de Russen verklaren op dit moment. Dus ja, en ik denk dat je dat rustig kunt doortrekken. Ja. En nogmaals, de Ivor Girkin kan er wel hebben gezegd dat de Oekraïners er belang bij hebben. Maar de Oekraïners beschikken niet over voldoende bootjes om die enorme vlakte aan water over te steken. Waar ze ook uiterst kwetsbaar zijn voor Russische beschietingen gedurende die oversteek. Dus dat is gewoon een onmogelijkheid. Het is een onmogelijkheid om die enorme watervlakte ongeschonden over te komen. Om dan alsnog een invasie in het oblast Gerson te laten plaatsvinden. Ja. Dus ja, weet je, het is echt een broodje aan verhaal. Ja.
Joost, worden, misschien een beetje een rare vraag, maar worden die Russen dat dan nooit een keer zat, al die desinformatie uit het Kremlin? Of weten ze niet beter?
Nou ja, als je daar al 23 jaar, of eigenlijk al wel langer natuurlijk, ook voor Poetin al gebeurde het wel in zekere zin. Als je daar dag in dag uit dat als een soort gif ingedruppeld krijgt, ja, dan weet je ook echt niet meer beter. Het is de enige informatiebron die je tot je neemt. 90% van de Russen is nog altijd nog afhankelijk van de televisie voor zijn nieuwsvoorziening. En althans, daar kijken ze naar. Er zijn wel andere bronnen natuurlijk, maar 90% beschouwt het als de langste nieuwsvoorziening. En ja, als daar dag in dag uit dit soort dingen worden verteld, dan weet je op een gegeven moment ook niet natuurlijk. 30% van de Russen geen buitenlandse taal beheerst, dus ook niet in westerse media kan gaan grasduinen om eens te kijken wat er misschien eigenlijk aan de hand is, of een alternatief verhaal te lezen of te horen. Dat is het grootste probleem natuurlijk. Nogmaals, het is al bijna een kwart eeuw aan de gang. En ja, dan kun je ook eigenlijk niet meer anders denken dan wat de autoriteiten hier vertellen.
Ja, je wordt gewoon gehersenspoeld. Dus laten we nog even praten over Zaporizhia, de kerncentrale daar. Daar is nog veel onduidelijkheid over. Volgens onze Europa-verslaggever Geert-Jan Haan, je hoorde hem eerder al, lijkt die kerncentrale niet direct in gevaar?
Dat de koeling bij de kerncentrale bij Zaporizhia, dat die koeling op dit moment geen probleem is, omdat de reactoren toch al uit zouden staan, zeggen ze. Er is dus geen direct nucleair risico. Verder zou er geen, zoals dat heet, cascade-effect voor het stroomnetwerk van de Oekraïne zijn. Wat betekent dat? Als er een onderdeel van de vitale sector in gevaar is, dan zou het kunnen dat dat een soort probleem voor de hele sector veroorzaakt. Maar daar hoeft nu geen sprake van te zijn. Daar heeft Oekraïne dus al op geanticipeerd.
Ja, toch, dat water stroomopwaarts, dat geldt ook als koelwater voor die kerncentrale. Ik zag dat het Russische persbureau TASS Rafael Grossi citeert van het Internationaal Energieagentschap. En die zegt, ja, als er een hele tijd geen koelwater is bij die nucleaire centrale van Zaporizhia, dan gaat dat na een tijdje ook bijvoorbeeld de dieselgeneratoren daar beïnvloeden. Dus het is wel een zorgelijke situatie, maar niet per se direct een probleem. Is dat een beetje zoals ik het kan duiden, Peter?
Ja, wat ik begreep is er een separaat reservoir bij de kerncentrale, wat weliswaar gevoed wordt vanuit het stuwmeer, wat nu leegloopt, maar wat een soort buffer vormt. De reactoren zijn uitgezet, betekent wel dat ze nog steeds gekoeld moeten worden. Want dat duurt geloof ik een hele lange tijd voordat dat op een temperatuur is die, beheersbaar is. Maar dat betekent inderdaad dat er nog niet direct gevaar is voor oververhitting. Goed, dat moeten we verder even afwachten.
Geert, als je dan zegt van we moeten hier ferm op reageren. In welke vorm moet dat dan? Je moet ook niet in allerijl, weet ik veel, allerlei gekke toezeggingen gaan doen als het gaat om wapens en dergelijke. Het is heel. Wat kan je?
Nee, precies. En die toezeggingen zijn inderdaad ook echt iets om waar naar gekeken moet worden door de militaire experts. Maar wat denk ik wel in de eerste plaats logisch en ook echt nodig is internationaal, is dat er hulp geboden wordt aan Oekraïne op het gebied van bijvoorbeeld de evacuaties waar dat nodig is. Ja. Op het gebied van waterbeheer. Dat is in ieders belang. Maar het meest in het belang van de mensen die daar wonen. En dat is ongelooflijk belangrijk dat daar nu op ingezet wordt. Oekraïne heeft ook, daar is heel veel in dat land aan de hand. Zelensky heeft heel veel aan zijn hoofd. Dus het is ook heel logisch dat je als internationale gemeenschap zegt, samen met de NGO's die daar al actief zijn, we zorgen dat die noodhulp goed op gang komt, dat er goede opvang komt. Dat we zorgen dat de problemen rondom de overstromingen niet nog erger worden. Dat we het kunnen beheersen. Dat zijn hele belangrijke punten waar vanuit de internationale gemeenschap geloof ik ook echt een reactie op moet komen. Een stevige reactie en een stevige aanpak.
Ja, ik zag dat al honderden huizen onder water staan en dergelijke. Dus daar is ongetwijfeld hulp nodig. Julien, goedemorgen.
Hi, goedemorgen.
Zeg het maar.
Ja, ik ben het wel eens met een stevige reactie. Alleen, ik hoor nu al in de studio bij jullie, het is Rusland. Dat is eigenlijk al jullie antwoord. En dat vind ik wel heel voorbarig.
Ja, nou, het is niet per se mijn antwoord hoor. Maar ik zie het allerlei politici zeggen hier in het Westen. Die je weet het al, ja. Maar Peter Weininga zegt, we moeten het eerst maar gaan uitzoeken.
Ja, maar precies. Ze zitten aan een bepaalde kant zitten hun al. En we hebben natuurlijk ook gezegd, Rusland is schuldig van Nord Stream. Rusland is schuldig van het beschieten van de Zaporizhia. Rusland is schuldig nu dit. Ze doen alles tegen zichzelf, soort van. En ik geloof daar niet in. Ik vind dat Oekraïne heeft hier sowieso meer belang bij. Omdat hun zoeken voor uitstel van hun tegenoffensief. Mm-hmm. Aangezien ze de laatste dagen niet echt succesvol zijn geweest. Ik geloof dat zij daar meer baat bij hebben. Maar desondanks, het wordt te snel. Bij BNR merk ik dat te snel Rusland heeft gedaan. En ja, dat vind ik te kort door de bocht. Ja,
Julien, dankjewel voor het bellen. En ik geloof dat Peter net zei, Oekraïne heeft er weinig baat bij als je kijkt naar scenario's. Maar daar mag je uiteraard anders over denken. Tot slot, Peter, sterke reactie. Wat zou dat kunnen zijn? Ik zei net tegen Geert, je kan natuurlijk je steun gaan opvoeren. Maar ja, heeft dat zin? En ja, dat...
Nou ja, kijk, direct met militaire steun los je dit natuurlijk niet op. Maar humanitaire hulp kun je natuurlijk wel bieden. Het kan heel goed zijn dat er tentenkampen moeten worden gebouwd in de omgeving van bepaalde steden op hoger gelegen terrein. Daar kan de EU of individuele landen kunnen natuurlijk best behulpzaam bij zijn. Dan zal er mogelijk ook voedselvoorziening moeten plaatsvinden. Omdat de mensen in ieder geval niet meer van het land kunnen leven. Medicijnen en dat soort zaken. Eigenlijk allerlei zaken die je normaliter ook bij een humanitaire ramp ter beschikking zou stellen. Ik denk dat daar nu misschien ook wel behoefte aan is.
Peter Weininga, dank dat je bij ons was. En dat geldt ook voor Joost Bosman, onze correspondent in Rusland. Op onze Instagram-pagina kan je nog de hele dag reageren op het breekijzer. De verwoesting van de Oekraïnse stuwdam vereist een keiharde internationale reactie. En op de radio ga ik zo verder praten met over het nieuws van de dag met Vreneling en Geert. Over het hoofdpijndossier van premier Mark Rutte. Groningen, daar is vandaag een debat over in de Tweede Kamer. We praten erover onder andere met onze politiek verslaggever Leonard Beekman. En ja, we hebben allemaal misschien wel eens een boete gekregen omdat je iets te hard reed of iets dergelijks. Een man in Finland die zag een boete van €121.000 op de deurmat verschijnen. En dat heeft alles te maken met zijn salaris. Zouden wij dat ook moeten doen? Inkomensafhankelijke boetes, hoor je zo meteen. Hoe mijn panelleden erover denken in het tweede deel van BNR Breekt. Tot zo.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug in mijn panel vandaag. Vreneling Stadelmeijer, directeur van SheConsult. En Geert Noordzee, gemeenteraadslid in Amsterdam voor de PvdA. En wij gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen in Groningen. Want de politiek heeft nog maar één kans om het goed te maken met alle Groningers die slachtoffer zijn geworden van de aardbevingen. Al daar de afgelopen jaren. Vandaag en morgen debatteert de Tweede Kamer over het verslag van de PGAS, de parlementaire enquête gaswinning in Groningen. En daaruit bleek dat de overheid lang geen oog had voor de problemen van de Groningers. Vandaag is de Kamer aan zet. Morgen zal minister-president Rutte reageren. En ja, het wordt toch wel gezien als een soort van poging waarin hij moet gaan bewijzen dat hij dit keer wel woord houdt. Voordat ik naar Leonard Beekman in Den Haag ga, onze politiek verslaggever, eventjes Vreneling. Groningen, ze waren daar best blij met de parlementaire enquête. Niet zozeer blij met de reactie van het kabinet daarop. Had dat ruimer en hartelijker moeten zijn, vind jij?
Ja, natuurlijk. Natuurlijk, weet je. Er is natuurlijk ongelooflijk veel misgegaan in Groningen. Hè? Eerst was het hyper de piep. We hebben gas, fantastisch goud gevonden. En toen wisten we met de eerste aardbevingen dat enorm veel schade ging oplopen. Mm-hmm. En we gingen gewoon door. De grote concerns, de leiders van de grote concerns namen hun verantwoordelijkheid niet. En het kabinet nam zijn verantwoordelijkheid niet. Want dat danst naar de pijpen van die grote concerns. Mm. En ik wil niet zeggen dat het vergelijkbaar is met Poetin. Maar het is wel gewoon alleen maar aan jezelf denken. En aan je eigen belangen. En niet aan het belang van de mensen daaromheen. Niet aan het belang van de mensen die in Groningen wonen. En je kunt dat veel verder trekken. Het gaat ook over onze planeet. Mm. Dus Rutte en het kabinet zouden er goed aan doen om het roer nu eens om te gaan. En nu eens echt te luisteren naar de gewone mensen en de mensen in Groningen.
Nou, Leonard, dit wordt denk ik ongeveer de inzet van de oppositie vandaag.
Ja, zeker. Ja. En niet alleen van de oppositie, maar kamerbreed. Is er wel echt kritiek op de reactie van het kabinet. De vraag is het pakket aan maatregelen voor schade en herstel, de versterkingsoperatie en de investering in Groningen wel genoeg om te voldoen aan, zoals ze dat dan noemen, die eerschuld aan Groningen. Ook de rol van premier Rutte zal centraal komen te staan. In het rapport staat, hij heeft niet het verschil kunnen maken, terwijl hij wel al die jaren erbij heeft gezeten. Natuurlijk niet alle jaren van de gaswinning, maar wel sinds de grote bevingen. Ja, en dan wordt er toch gezegd van, kan Rutte het oplossen? Hij zegt zelf van wel, maar de Kamer is kritisch.
Wat vind jij, Geert?
Ja, eigenlijk dit probleem met de gaswinning staat geloof ik niet op zichzelf. Dus geloof ik wat we al langer zien. En daar is Rutte dan boegbeeld misschien ook de katalysator daarvan. En dat is gewoon dat er een enorme wantrouwen bij de overheid is. Mm-hmm. Dat als je met een hulpvraag naar de overheid gaat, dat er eerst gecheckt wordt, klopt dit? Heb je misschien achterliggende belangen? Wat zijn je ideeën erachter? In plaats van dat de overheid zegt, oké, we gaan kijken hoe we je het beste kunnen helpen. Mm-hmm. Nee, dat geld wordt liever uitgegeven om te controleren of je verhaal wel klopt. En dat is denk ik wel waar ik hoop dat het ook vandaag over zou gaan. Dat wantrouwen, dat als er mensen aankloppen, als er Groningers aankloppen bij de overheid, dat er niet eerst gecheckt wordt, oh ja, maar wat zijn je belangen? Klopt het wel allemaal? Hoe zit het nou precies? Maar dat er gewoon gekeken wordt, we weten hoe groot het probleem is, we weten dat het serieus is, en we weten dat we die huizen moeten gaan verstevigen en dat we aan herstel moeten gaan werken. En ik hoop ook dat het dan niet vandaag alleen maar gaat over, kunnen we Rutte laten vallen? Kunnen we Rutte laten vallen? Het gaat erom dat die Groningers, dat daar eerlijk herstel plaats gaat vinden. En dat er dan ook nog gekeken wordt, wat is er misgegaan? Mm-hmm. Dat wantrouwen. Hoe gaan we het anders doen? Dat vertrouwen. Ik denk zelf niet dat dat met Rutte op die manier kan. Maar dat is uiteindelijk om aan de Kamer om te beslissen. Ja. Om ook op aan te dringen dat er aan dat vertrouwen wordt gewerkt. En dat er dus vanuit de overheid anders echt gehandeld wordt. Om welke casus het ook gaat, dat er anders gehandeld wordt. En dat als mensen naar de overheid toekomen met een hulpvraag, mm-hmm, dat er ook hulp geboden wordt. Ja,
want Leenert, ik zei net tegen Vreen Lee over die enquête, waar de Groningers over het algemeen geloof ik wel redelijk tevreden. Wat missen, mm-hmm, ze dan in de uitwerking? Want de belangrijkste conclusies zijn er ook wel overgenomen, geloof ik.
Ja, de grootste vraag is inderdaad of er genoeg geld gaat zijn, ja, hè, om de hele operatie uit te voeren. En ook, en het zal in de Kamer vandaag ook gaan spelen hoor, dat gevoel van we worden met wantrouwen bejegend. Ook dat gaat heel erg belangrijk worden. De portemonnee is flink getrokken. Er ligt 22 miljard klaar voor de versterkings- en hersteloperatie. Op het moment dat het te weinig is, heeft het kabinet al gezegd, dan wordt er meer geld vrijgemaakt. Maar dan moet je kijken naar hoe wordt die schade afgehandeld. Nou, ja. Onder de €40.000 kan dat zonder onderzoek. Dat gaat toegekend worden. Maar daarboven, juist voor die zwaarst gedupeerden, zij moeten nog wel aantonen dat ze schade hebben. En zij komen dan met consultancybedrijven in aanmerking. Mensen die schade gaan bekijken, is de schade wel ontstaan door de bevingen? En hoe groot moet het schadebedrag dan worden? En dan hoor je ook bijvoorbeeld bij coalitiepartij D66... ja, daar moeten we toch nog naar gaan kijken. Kan dat niet ruimhartiger? Want nu moet het gevoel van de overheid bejegend ons, komt naar ons toe vanuit wantrouwen in plaats vanuit vertrouwen. Ja, dat gevoel leeft heel sterk in Groningen. En het kabinet zou moeten proberen om dat gevoel weg te nemen.
En het kabinet zal er ook echt beweging op moeten maken, denk jij?
Ja, het kabinet zal er ook. Dus ze zullen daar beweging op moeten maken. Vandaag is het eerst aan de Kamer. Dus we gaan vandaag eerst vanuit de Kamer horen wat de wensen zijn. Mm-hmm. En er spelen verschillende wensen spelen er in de Kamer. Er zijn natuurlijk ook nog partijen die vinden eigenlijk dat de gaskraan gewoon opengedraaid zou moeten worden in Groningen. Denk aan de partij van Wiebren van Haga of aan Forum voor Democratie. Dus wat dat betreft gaan we een heel palet aan wensen en commentaren vanuit de Kamer horen. Maar zeker de manier hoe gaan wij nou met Groningers om? En ook naast de schade- en hersteloperatie, het pakket aan maatregelen dat is aangekondigd, de 7,5 miljard... om te investeren in de verduurzaming en de leefbaarheid en het economisch perspectief in het aardbevingsgebied, is dat wel genoeg? Dat zal allemaal, ter sprake komen, dan is het morgen aan het kabinet om daarop te reageren.
Maar het is niet heel gek, hè, dat die Groningers ook zo blij waren met die parlementaire enquête, want wat daar fundamenteel anders ging dan wat er nu in het kabinet in de afgelopen jaren is gebeurd, is dat in de parlementaire enquête werd gezegd, jullie hebben gelijk. Mm-hmm. En dat moet ook een keer vanuit de overheid gebeuren als iemand met een hulpvraag komt.
Ja, en dan moet het geloofwaardig zijn. Precies.
Rutte heeft natuurlijk wel al heel vaak zijn excuses aangeboden. En ook daarover zal het vandaag weer gaan. Net dat Rutte in de parlementaire enquête, toen hij verhoord werd, zei, eigenlijk realiseerde ik me pas in 2018 de ernst van de zaak. Ja, dat zit heel diep bij de Groningers. Hoe kan dat nou, dat je 6 jaar na huizen en ook nog na een optreden bij Jeroen Pauw en Eva Jinek, waarin die direct aangesproken werd door gedupeerden. Hoe kan je nou pas in 2018 doorhebben hoe problematisch de situatie was voor Groningen? Daar zal die tekst een uitleg over moeten geven in de Kamer.
Gaat Rutte nog in gevaar komen of glibbert hij ook hier doorheen?
Ja, ik beantwoord die vraag eigenlijk niet meer. Want elke keer als ik denk van nu gaat het spannend worden. Hier kan hij niet meer uitkomen. Dan als een soort aal komt hij er dan toch doorheen. Maar het zal geen makkelijk debat voor premier Rutte worden. Nee. Dat is in één ding wat zeker is.
Nou, de Groninger zou ook vandaag weer van zich laten horen. In advertenties in de dagbladen. Ja. Petitie die geloof ik vanmiddag wordt aangeboden. Dus.
Ja, en bussen. Hele bussen schijnen er naar Den Haag. Ja,
busladingen komen die kant op. Oké, we gaan het volgen. Leners, jij gaat het volgen in Den Haag. Uiteraard verslag hier op BNR. En vandaag dus de kant van de Kamer. Morgen reactie van het kabinet. Politiek verslaggever Leender Beekman, dankjewel.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets. BNR.
Dan gaan we naar het nieuws van mijn panelleden kijken wat hen is opgevallen in het nieuws. Geert, jij wil het hebben over een onderzoek. Dat heet De Kop, zie ik hier voor me staan. Wachten is kwetsbaar, werd gisteren gepubliceerd. Waar gaat het over? Waarbij is wachten kwetsbaar?
Ja, dat gaat eigenlijk op. Voor alles is wachten kwetsbaar, maar zeker op dit specifieke onderdeel. Het gaat over de Raad voor Kinderbescherming. Het is een raad die geeft advies aan bijvoorbeeld rechters voor kinderen die in de knel zitten. Als het nou gaat om kinderen die met het strafrecht in aanraking komen, of ouders waar een scheiding die heel moeilijk gaat, of kinderen waar veel schoolverzuim bij is, dan zorgt die raad ervoor dat er heel erg goed advies op maat is met een onderzoek, dat er professionele hulp is, dat die kinderen met de juiste instanties ook bijvoorbeeld verbonden worden. En de titel zegt het inderdaad al, wachten is kwetsbaar. Want wat blijkt, er zijn nog steeds hele lange wachtrijen daar bij die raad. Weken kan duren, soms maanden. En een paar weken op een bol.com pakketje wachten is dat niet zo lang. Nee. Maar als het gaat om kinderen die heel erg in de knel zitten, heel erg in de problemen zitten, het gaat vaak om hele acute situaties, dan is het wel heel ontzettend lang. Weken of maanden moeten wachten. En wat een ander heel groot probleem is, wat uit dit onderzoek naar voren kwam, is dat er hele grote problemen zijn op het gebied van structurele financiering.
Het gaat om geld allemaal dus?
Ja, dit specifieke onderdeel gaat inderdaad om geld. Want de afgelopen jaren is er steeds, was er tijdelijk dan een kleine financiering ervoor. Voor een jaar. En daarin zie je gewoon dat het niet op gang komt. Dat die hulp die op maat geboden kan worden, dat dat onzeker is, ook voor in de toekomst is. Terwijl het juist zo'n ongelooflijk belangrijk onderwerp is, dat we kinderen die in kwetsbare posities zitten helpen. Dat we die hulp bieden. Want dat zijn fundamentele momenten in levens van mensen. De positie wanneer je in een hele kwetsbare, moeilijke situatie zit, gevaarlijke situatie mogelijk zit, dan wil je de professionele hulp krijgen die nodig is. Als je voor een strafrechter komt te staan, dan wil je dat die Raad voor Kinderbescherming advies kan geven over hoe kunnen we zorgen dat deze jongeren of deze kinderen de beste toekomst voor zich gaan krijgen. Voor de samenleving en voor die kinderen zelf.
En dan kan het niet zijn dat ze 13 weken moeten wachten. Momenteel staan er nog 2800 kinderen op een wachtlijst om geholpen te worden.
Ja, en gelukkig wordt dat steeds minder, die wachtrij. Maar dat is dus wel in gevaar, omdat die financiering niet op orde is. En dat is iets waar geloof ik nu keihard aan gewerkt moet worden. Er zijn heel veel hele grote dossiers, maar dit is toch nog onderbelicht. Terwijl dit wel in de toekomst hele ernstige gevolgen kan gaan krijgen. En nu is het gelukkig nog zo dat die wachtrijen teruggedrongen worden en dat steeds minder wordt. Maar als die financiering niet op gang komt, dan zal die ook weer groter worden.
Ja, misschien moet je het even doorescaleren in het PvdA. Lijkt me echt een onderwerp voor de PvdA.
Kijk, een hele goede. Ik ga het doen.
Heel goed, ga gelijk appen. Vreneli, jij wil het hebben over voetbal en cyclussynchronisatie.
Ja, jongen, ik wil het hebben over voetbal. Ja, dat is te schrikken. Jij denkt altijd dat ik het over vrouwen wil hebben. En daar ga ik het ook over hebben,
Dat dacht ik al.
Ja, precies. Je weet, er is een beste tijd voor alles, hè. Sommige werken het beste in de ochtend, sommigen werken het beste 's nachts, of na een powernap, whatever. Nou, het beste vrouwenteam van de wereld is dat van Amerika. Tenminste, dat was het in 2019. Hè? Ja. En een van de tactieken die ze hebben toegepast, en dat is behoorlijk revolutionair, is dat ze kijken op welk team kan ieder teamlid het beste presteren. Nou, weet je, vrouwen zijn anders dan mannen. mannen. Hè? Uh-huh. Ook fysiek, op vele fronten, hè? Vrouwen. En vrouwen hebben, anders dan mannen, geen gemiddeld of constant energielevel de hele maand door. Bij mannen is dat altijd gewoon gemiddeld, dat is een rechte lijn, zeg maar. Uh-huh. Maar vrouwen hebben daarin pieken. Dus soms duiken ze eronder, dan is het even wat minder. Maar soms zijn ze ook enorm hoog in hun energielevel en enorm krachtig. Nou, het Amerikaanse voetbalteam heeft nu bij die spelers gekeken van hoe ziet hun cyclus eruit. En dat is voor iedere speler anders. En ze hebben rekening gehouden met die cyclus door te kijken van hoe kun je dan ook het beste trainen. Hè, welk moment in je cyclus moet je echt vlammen en beuken en rammen? En welk moment van de cyclus moet je juist een beetje rustig aandoen en je energielevels een beetje opbouwen? Nou, dat is onwijs interessant, want daardoor hebben ze in dat toernooi, het WK, hebben ze al die spelers op het juiste moment op hun piekniveau gekregen. Mm-hmm. En hebben ze dus gewonnen. Nou, dat noemen ze cyclussynchronisatie. Hè? Dus dat je als vrouw kijkt naar je cyclus en daar je werkzaamheden op afstemt. Ja. En dat doen ze nu ook in de fitnesswereld, zie je dat steeds meer terugkomen. Hè? Nike heeft ook bijvoorbeeld een app op een horloge waarmee je dan rekening kunt houden met je cyclus en je training. Maar ook zien we dat dat nu steeds meer ook op de werkvloer van toepassing is. Ja. Hè? En dat houdt in dat er vrouwen dus hun werkplanning proberen af te stemmen op hun menstruatiecyclus. En met deze kennis, daar kun je natuurlijk enorm van profiteren. Hè? Bijvoorbeeld als je een advocatenteam hebt met vrouwen en zo, dan kun je dus van die piekmomenten kun je echt, ja, daar kun je sterren van maken. Daar kun je de wereld mee veroveren.
Ja.
Dus dat is echt een hele nieuwe kennis. Daar verschijnen ook wat boeken over. Wij zijn bij She Consult ook bezig om te kijken hoe we dat in onze coaching kunnen verwerken. Want ja, als je dit inderdaad voor iedere vrouw zou kunnen doen, ongekende mogelijkheden, jongen.
Is het allemaal wetenschappelijk onderbouwd of zijn er ook nog wel wat vraagtekens?
Nou, daar moet nog flink wat onderzoek aan gedaan worden. Zoals dat voor heel veel dingen geldt die met de vrouwelijke gezondheidszorg te maken hebben. Hè. Daar weten we echt nog heel weinig van over het vrouwenlijf eigenlijk. Dus daar moet meer onderzoek naar gedaan worden. Maar alle de seinen staan wel op groen, zeg maar, hiervoor.
Nou, interessant. Ja. Misschien in de She Consult app dan binnenkort dat je dat daarbij kan
hebben. Ja, hoe zou je dat vinden, joh? Fantastisch. Nou,
Voor mij niet veel aan, maar
voor al je vrouwelijke collega's is het misschien heel interessant.
Nou,
ja.
Ik zal het eens aandragen. Ik weet niet of ze zitten te wachten of een man dat komt vertellen aan ze. Maar oké, we gaan kijken naar wat de trending is op de socials. Ja, daar voel ik me veel gemakkelijker bij. Max Verstappen is keihard op weg naar zijn derde wereldtitel. En ongekend populair. Schrijver Rutger Bregman die vindt echter dat we moeten stoppen met juichen voor Max Verstappen door zijn vermeende belastingontwijking. En Bregman die lichtte zijn standpunt toe bij Jinek.
Hij heeft 18 jaar natuurlijk in België gewoond, ook in Nederland naar school geweest. Mm-hmm. Geprofiteerd van wat Nederlandse en Belgische belastingbetalers hebben gefaciliteerd. Dat is heel belangrijk dat we dat weer samen doen in dit land.
Ik wil gewoon dat hij belasting betaalt.
Ja, dan gaat hij zijn belasting ontwijken. Maar wat ik nog extra schrijnend vind, is dat hij dan gaat rondrennen met een Nederlandse vlag.
Ja, en na een drama op het spoor van gisteren en eergisteren heeft de Nederlandse spoorweg opnieuw pech. Want
nee.
De spoorwegmaatschappij krijgt een boete van 1,5 miljoen euro... omdat er vorig jaar minder treinen reden dan afgesproken, schrijft staatssecretaris Heijnen in een brief aan de Tweede Kamer. Maar die boete wordt verder niet geïnd. Ze moeten het geld inzetten om de dienstregeling te verbeteren. En tot slot, ja, wat is er gezelliger dan een lekkere natte lik over je gezicht van een hond? Daar kunnen de baasjes van Zoe ook over meepraten. Het is een 3 jaar oude Labrador herder mix uit Louisiana die nu in het Guinness World Records boek staat met de langste tong van een levende hond ter wereld. De tong van Zoe meet maar liefst 12,7 centimeter. Haar baasje vertelt dat steeds meer mensen deze enorme tong opviel de afgelopen jaren.
And as time went on, more and more people would comment on how long her tongue was. Especially after she had been playing outside and panning. And it would be slobbering all over the place. And turns out she got the record.
Ja, en nu staat Zoe dus in het Guinness World Records boek.
Jezus.
Ja, dat is het nieuws waarvoor je naar BNR luistert, Friendly. Waar hoor je dat anders, dit soort flauwekul?
Ja, inderdaad.
Tot slot nog eventjes. Een van de rijkste mannen van Finland heeft een bekeuring gekregen voor te hard rijden. De boete kostte man 121.000 euro. Hij reed 82 km per uur op een plek waar 50 km was toegestaan. En ook is zijn rijbewijs 10 dagen lang niet geldig. En dat roept gelijk weer de discussie op, Friendly. Ja, kijk, boete als jij in Nederland 30 kilometer te hard rijdt, dan krijg je 350, 400 euro boete. Voor de ene is dat een enorme aderlating. De andere die lacht zich de bal uit zijn broek en rijdt morgen weer zo hard. Zouden wij dus naar inkomensafhankelijke boetes moeten? Wat vind jij?
Ja, nou, dat is eigenlijk een no-brainer. Want je hebt helemaal gelijk. Voor de ene is het een peulenschilletje en voor de ander is het een drama van de hoogste plank. Dus dat hier in Spanje hebben ze, je weet, ik woon in Spanje, hebben ze een puntenrijbewijs. En iedere keer als je een overtreding hebt, gaan er één of meer punten af. Je krijgt 15 punten per jaar en als het op is, mag je gewoon niet meer auto rijden.
Oh ja, dan houdt het gewoon op. Dus ja, ben je ervoor, Geert? Goed idee?
Nou, die progressieve puntenrijbewijs heb ik nog nooit van gehoord. Ik heb wel gehoord dat je inderdaad, als je vaak een overtreding maakt, dat je dan op een gegeven moment meer gaat betalen. Ja. Vind ik ook wel een goeie. Ja. Inderdaad, dat het inkomensafhankelijk is. Zo'n puntentelling of scorebord of telraam, dat ken ik nog niet, maar heel benieuwd wat dat dan is.
Het is wel, als je dan een bijstandsuitkering hebt, dan kan je eigenlijk ongekend te hard rijden, want dan betaal je toch niks. Je hebt niet zoveel inkomen. Nou, is dat
probleem
wel lekker?
Nee, het probleem is juist op dit moment dat de miljonairs ongelimiteerd te hard kunnen rijden. Dat is het hele probleem.
Ja, ik draai het wel.
Dus inderdaad, het wordt nu wel omgedraaid. En ik denk dat het best wel goed is om daar wat aan te gaan doen.
Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breekt. Vreemdeling Stadelmeijer en Geert Noordzij. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd volg je ons via de socials. Als je de radio aan laat staan, is hier zometeen Edwin Mooibroek met Zaken doen.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen, je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.